Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Wouter Duyck. Hoogleraar cognitieve psychologie en tevens vicevoorzitter van de NVAO, de kwaliteitswaakhond van het hoger onderwijs. Wouter.
Dag Ad.
Welkom. Wij gaan het hebben over dit mooie en belangrijke boek van jou. Mm-hmm. Ik ga het even laten zien. Mijn kind, slim kind, met als ondertitel waarom lezen en tellen de wereld zullen redden. Doe maar. Mm-hmm. Uitgegeven bij Pelkmans. En wanneer is het verschenen?
Vorig jaar in december.
Ja, ik dacht, was het nou dit jaar of is het vorig jaar? Net in december nog.
Ja.
Een broodnodig boek, zegt Wouter de Pre daarover. Mm-hmm. Het is denk ik heel belangrijk. Je hebt een dikke pil geschreven waarin je eigenlijk allerlei zaken rond onderwijs op een rij zet. Maar mm-hmm. wel vanuit jouw specifieke achtergrond als cognitieve psycholoog. Mm-hmm. En ik heb iedere keer de neiging om filosoof te zeggen, omdat dat binnen de filosofie ook, cognitiefilosofie. Maar jij bent psycholoog en daar zit dus ook veel empirisch onderzoek in jouw boek. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het heel toegankelijk. Mm-hmm. Het leest makkelijk. Mm-hmm. Voor mij was het een feest van herkenning, of ik moet misschien wel zeggen een hel van herkenning.
Okay, ja.
Want ook de zaken die je aankaart, ook wat er ook in Vlaanderen gaande is, en je verwijst ook naar Nederland. Daar maak ik mij ook al vele jaren druk om. In 2006 is de vereniging Beter Onderwijs Nederland opgericht. Je refereert een aantal keren ook aan het rapport Dijsselbloem. Mm-hmm. Tijd voor onderwijs.
Absoluut, ja.
Wij staan in de eerste bladzijde van dat rapport ook al genoemd. Vormde mede de aanleiding voor destijds voor dat parlementaire onderzoek. Tegelijkertijd terugkijkend, ik word niet vrolijker over wat de afgelopen decennia gebeurd is. En ik heb regelmatig in België gesproken de afgelopen jaren en ook contact natuurlijk ook met collega's. Wat mij toch steeds meer ter oren kwam, is je klaagt wel over Nederland, hè, maar hier in Vlaanderen gaan we dezelfde kant op. En toen wij in 2006 onze vereniging oprichtten, namen wij Vlaanderen nog regelmatig als voorbeeld. Maar als ik jouw boek lees, denk ik, ook Vlaanderen is toch ook wel een vergelijkbare weg ingeslagen. En als we dan de cijfers zien, ook van het laatste PISA-onderzoek,
ja,
dan doet Vlaanderen het ongeveer even slecht als Nederland, hè, in de teruggang.
Ja, kijk, dat is heel duidelijk. We zitten in hetzelfde schuitje. En dat is ook de reden. Ik ken Nederland natuurlijk wel goed, omdat ik dus deeltijds in Den Haag ben. Maar we zitten in hetzelfde schuitje. En in mijn boek geef ik dus evenveel voorbeelden over de Nederlandse situatie als over de Vlaamse. In beide landen is het zo dat het vandaag, om eens een cijfer te noemen, 15 maand langer duurt, 15 maand langer, vooraleer een 15-jarige even goed kan rekenen als een 15-jarige 20 jaar geleden.
Ja.
Dus onze kinderen zijn eigenlijk meer dan een jaar cognitief vertraagd. En dat is me wel wat. En trouwens, die achteruitgang is internationaal ook uitzonderlijk. Nederland, Vlaanderen en Finland zijn binnen Europa eigenlijk de drie sterkste dalers. En dus zeker voor het Nederlandstalig taalgebied is dat wel een ramp. En ik vond het inderdaad nodig om dit boek te schrijven als cognitief psycholoog. Hè? Want de meeste mensen kennen een klinisch psychologen die houden zich bezig met hoe mensen zich voelen. Superbelangrijk natuurlijk. Maar wij bestuderen eigenlijk hoe het brein werkt. Ik heb in der tijd gepromoveerd op wat gebeurt er in het brein als je een tweede of een derde taal leert. Echt vanuit de neurowetenschappen, de hersengebieden en zo. En net als jij werd ik eigenlijk 10 jaar geleden eigenlijk heel vaak getroffen door het feit dat ik in de krant, in onderwijsbeleid en speeches van onderwijsministers eigenlijk de hele tijd zaken horen verkondigden waarvan ik dan als wetenschapper, als hersenwetenschapper, dacht van, maar dit kan toch niet kloppen. Hè? Bijvoorbeeld de idee, zet alle kinderen door elkaar en dan leert iedereen beter. Hè?
Zeer, zeer actueel op dit moment. Hè? De discussie in Nederland ook, bij jullie ook vergelijkbaar. De brede brugklas, noemen
absoluut,
wij het.
Absoluut. En het viel me dan op dat die kennis uit mijn wetenschap, de cognitieve psychologie, dat niemand die eigenlijk nog in het debat, maar ook niet bij de minister, aanbracht. Hè.
Ja.
Ons onderwijsbeleid is jarenlang gestuurd door pedagogen. Hè. Onderwijs gaat over opvoeden, over waarden, over normen, over burgerschap. Dat is allemaal belangrijk natuurlijk. Door sociologen, onderwijs gaat over gelijke kansen. Uiteraard, is zeer belangrijk. Maar wie niet meer in het debat betrokken was, waren net die cognitieve psychologen die net bestuderen van, hé maar, dat brein, hoe werkt dat nu?
Ja, ja, zeker. Nou, aardig is dat ik al in een vroeg stadium na de oprichting van Bonn in contact ben gekomen met Jelle Jolles.
Oké.
Okay, Je kent hem ongetwijfeld, ja, absoluut, een collega, ook een breinwetenschapper. Ja. En tot mijn grote blijdschap viel die eigenlijk onze vereniging bij. En wij werden nogal voor conservatief uitgemaakt. Terwijl voor ons eigenlijk ook die kwestie van het tot bloei brengen van de potenties van leerlingen. Mm-hmm. Dat was de inzet. En op zo'n goed mogelijke manier. Mm-hmm. Maar daar werd natuurlijk vanuit een deels de onderwijskunde, deels, laten we zeggen, de bestuurlijke wereld zeer agressief op gereageerd. Ik zie ook dat jou ook stevige kritiek niet bespaard is gebleven. Waarbij eigenlijk sterk opviel hoe ideologisch men naar dat onderwijs keek. Ja. En wat ik zelf misschien nog wel het meest schokkend vind, dat in allerlei bevindingen, ook in jouw boek, hè, die je staaft met wetenschappelijke literatuur, hoewel het is geen wetenschappelijk artikel, mm-hmm, dus het is toegankelijk, maar je bespreekt allerlei thema's vanuit die achtergrond. En waar je dan op komt, ja, eerlijk gezegd, dat hoorde ik mijn vader altijd al zeggen. Mm-hmm. En dat is dus het huiveringwekkende. Mm-hmm. Wijsheden die in eeuwen zijn opgebouwd. Hè? Mijn vader zei, repeteren, oefenen en af en toe testen. Ja. Weet je? En om er even één voorbeeld te noemen. Hij had zo'n aantal van die uitdrukkingen. Hè?
En dat had je vader goed gezien. En dat is ook heel logisch natuurlijk. Omdat de hersenen van onze kinderen vandaag, dat zijn anatomisch, biologisch, precies dezelfde hersenen, ja, als de hersenen van 50 jaar geleden. Hè. Voor genetische, anatomische evolutie heb je honderden jaren nodig. Absoluut. Die heeft niet plaatsgevonden. En het creëren van verbindingen door herhaling, door inoefening, hè, wat men dan vandaag pejoratief drillen noemt, hè,
ja,
dat is gewoon het leerprincipe wat in ons brein bestaat. Hè. Dus het kan misschien wel ouderwets lijken om die basisprincipes van leren, van directe instructie,
je noemt het ook. Hè? Dus ja. In Nederland is dat op dit moment eigenlijk weer opnieuw op de kaart.
Absoluut.
Expliciet directe instructie.
Maar ik vind het eigenlijk heel vreemd dat dat 20, 30 jaar verdwenen is. Want ons onderwijs was fantastisch. Vlaanderen stond helemaal aan de wereldtop. Ook Nederland deed het fantastisch. En dan heeft iemand toch bedacht 20 jaar geleden, we doen het zo goed, laat het ons nu eens helemaal anders doen. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk ontstaan.
Ja, bij ons al wel eerder, denk ik. Hè?
Ja, bij jullie wat eerder. Nederland is altijd wat sneller.
Ja, dus, bij ons is dat echt eind jaren 80, jaren 90 begonnen.
Ja, dat is makkelijk. In Vlaanderen kunnen we altijd 10 jaar eerder in Amsterdam zien wat ons te wachten staat. Hè. Bijvoorbeeld met de brede eerste graad, waar onze Vlaamse minister die wilde invoeren op het ogenblik dat het rapport Dijsselbloem bij jullie uitkwam, er al komaf meegemaakt had. Vond ik heel amusant. Hè. En dan denkt zo'n minister dat hersenen in Vlaanderen beneden de Moerdijk helemaal anders werken dan in Nederland, en dat is natuurlijk niet zo. Maar u haalt wel een belangrijk punt aan, dat conservatief-progressieve tegenstellingen krijgen inderdaad wel eens vaak het verwijt van, ja, jouw onderwijsvisie is ouderwets.
Ja.
Terwijl dat wat mij betreft een non-discussie is. Wij willen geen ouderwets of progressief onderwijs.
We willen
leer-effectief onderwijs.
Ja, absoluut.
We willen onderwijs waarin kinderen leren lezen. Vandaag is het zo dat 10-jarige kinderen nergens slechter lezen dan in Vlaanderen binnen de OESO. Hè. Dus nergens slechter lezen dan in Vlaanderen, dat is me
nog erger dan bij ons.
Ja, absoluut, absoluut. Zeker in het basisonderwijs is dat zo. En dan kan men wel zeggen van, ja, laat ons het onderwijs veranderen, laat ons progressief zijn. Maar ik stel vast, je vernoemde het daarnet zelf, jaren 80, 90, dat die moderne onderwijsmethoden, die zijn er al 40 jaar. Die zijn al 40 jaar lang op dezelfde ouderwetse manier modern. Hè?
Ja,
die tonen
absoluut
eigenlijk al 40 jaar lang dat ze niet werken. En toch zegt men dan van, laat ons meer van hetzelfde doen. We doen het misschien niet ernstig genoeg.
Ja, waar ik wel vrolijk van word, is de verbeterde prestaties van Engeland.
Mm-hmm.
Want Engeland heeft ook een behoorlijke onderwijscrisis achter de rug.
Ja.
Maar je ziet dat ze dus snel weer progressie maken. En dat kan denk ik ook voor ons hoopgevend zijn.
Hè?
Het kan als we willen en als het moet. Ik wil er eigenlijk een paar dingen doen. Toch eerst even beginnen met jou, laten we zeggen, meer de harde kant van je boek. Mm-hmm. Even kort ingaan op dat brein. Mm-hmm. Hoe we leren moeten begrijpen. Je zei er al iets over, maar dat kunnen we nog wat verder toelichten. En dan eigenlijk overgaan naar een aantal didactieken. Mm-hmm. En ook uiteindelijk naar de remedie. Wat moeten we gaan doen? Maar laten we beginnen bij dat... Toch bij dat allereerste begin van jouw boek.
Mm-hmm.
Is denk ik, dat vormt de basis, is ook bij uitstek jouw discipline.
Ja.
Natuurlijk. En je zou kunnen zeggen, ja, dit vormt er ook eigenlijk de onbetwistbare ondergrond waar we rekening mee moeten houden.
Absoluut.
En wat interessant is, en dat is ook in verband met heel die discussie rond gelijke kansen, denk ik, heel relevant, is dat jij benadrukt enerzijds, laten we zeggen de erfelijkheid en het belang gewoon van de structuur, zoals dat eigenlijk het hele leven geldt, hè, voor allerlei, ook lichamelijke kwaliteiten. Maar anderzijds, en daar komt het grote belang van goed onderwijs. Ook waar het gaat om juist de bevordering van het zogenoemde IQ. En daarbij verzet je ook nog eens tegen het hele idee dat intelligentie eigenlijk een vaag concept zou zijn. Mm-hmm. En wat we niet kunnen gebruiken. Dat er allerlei vormen van intelligentie zijn. Maar laten we eerst naar dat begin gaan.
Ja.
Hè? Maar dit is een beetje het veld dat ik met je wil bespreken over dat eerste deel. Eerst toch dat begin. Het brein. In relatie tot leren en het belang van lezen en tellen.
Ja.
Ik zou zeggen, Wouter, neem de tijd.
Ik heb inderdaad, ben het boek begonnen met eigenlijk twee hoofdstukken die ik bijna doseer aan de universiteit, aan mijn studenten, van hoe werkt dat brein nou? Omdat ik eigenlijk vastgesteld heb dat heel veel leraren in de lerarenopleidingen daar helemaal niks over leren. En als je natuurlijk leren wil bevorderen, dan is het wel belangrijk dat je weet met welk orgaan hebben we hier te doen. En ik begin dus met een hoofdstuk brein en met een hoofdstuk intelligentie. Nu, wat dat brein betreft, hè, dan denk ik dat het belangrijk is te weten dat ons brein leert door het maken van verbindingen. Hè. De belangrijkste quote uit de leerpsychologie, dat is een quote die stelt: neurons that fire together wired.
Ja, je hebt het ook dus, onderstreept. Hè?
Ja, neuronen die samen actief worden, hè, die maken een verbinding. En als een kind dus op school leert dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk, dan heeft hij een verbinding, een fysieke verbinding gemaakt, hè, tussen hersencellen die reageren op Parijs, hersencellen die reageren op Frankrijk en hersencellen die reageren op hoofdstad. Hè. En dat is hoe leren gebeurt. En omdat je die verbinding moet maken...
Ja, dus je krijgt een soort conceptueel frame.
Een soort neuraal netwerk, noemen we dat dan. En dat is een belangrijk inzicht. Waarom? Wel, dat impliceert bijvoorbeeld dat je dat verschillende keren moet herhalen vooraleer die verbindingen gemaakt worden. Maar dat impliceert bijvoorbeeld ook...
Hoe moet ik me die verbinding voorstellen? Is dat ook letterlijk gewoon dat daar, laten we zeggen, zenuwcellen worden gevormd?
Dat zijn zenuwbanen die eigenlijk elektrische stroompjes uitzetten.
Ja, dus het zijn circuits die ontstaan.
Voilà. En als u dus heel vaak gehoord hebt dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk, dan zal dat stroompje dat langs die zenuwbaan loopt, zal sterker worden. Hè. Dus naarmate je iets inoefent, wordt informatie sneller en automatisch, zonder meer aandacht, geactiveerd.
Ja, dus dat is de automatisering eigenlijk.
Dat is eigenlijk bijna puur een elektrisch signaal, zoals het in een computer verloopt. Maar dat heeft vele consequenties, want dat wil zeggen dat de vaardigheden waar we het dan in deze eeuw over hebben, 21e-eeuwse vaardigheden, we willen dat leren...
Samenwerken, creatief
kritisch
zijn.
Kritisch denken. Er bestaat niet zoiets als een groep neuronen in de hersenen die kritisch denken.
Ja.
Als wij kritisch denken over de oorlog in Gaza, dan betekent dat je netwerkje tussen Gaza activeert, waarbij je uit de aardrijkskundeles weet dat links dat daar een zee ligt, dat rechts Israël ligt, dat er aan de zuidkant een grens is met Egypte, dan moet je iets weten over de Holocaust, want dat verklaart waarom Israël zo fel reageert en zich in zijn voortbestaan bedreigd voelt. Hè. Je moet de positie van Libanon weten, je moet weten hoe Iran daarin betrokken is. Dus mijn stelling in het boek is, kijk, we hebben alleen die kennisnetwerken. En als je wil dat mensen kritisch nadenken, dan heb je dus kennis.
Ik heb ooit een keer een essay geschreven over onderwijs in tijden van digitalisering. En dat droeg de titel Wie weet hier de weg? Mm-hmm. En ik heb daar eigenlijk gebruik gemaakt van, laten we zeggen ook, van Aristoteles tot en met Latour. Om te laten zien dat kennis heel veel te maken heeft met het kunnen volgen van wegen. Absoluut. Van terreinen kennen.
Absoluut. En vaardigheden zijn nooit inhoudsloos, noem ik dat in mijn boek. Hè? Ja. En het is een illusie te denken dat je mensen kritisch kunt laten denken als ze niet kunnen lezen. Ze moeten boeken begrijpen, ze moeten de Telegraaf kunnen lezen. Hè? Ze moeten leren hoe ze moeten denken, eerder dan wat ze moeten denken.
Absoluut.
Vandaag is het al te vaak in het onderwijs dat men dan een leraar voor de klas hebt, hè, die dan in een vak burgerschap gaat doseren hoe men tegen de Palestijnse kwestie moet aankijken. En dat werkt gewoon niet. We zien in onderzoek dat kinderen die minder kennis hebben, dat kinderen die minder goed kunnen lezen, hè, dat die extremere politieke attitudes ontwikkelen. Dus je kan dat niet aanbrengen. Er zitten ook wel wat meer basale eigenschappen over dat brein in mijn boek. Bijvoorbeeld het gebrekkig aandachtssysteem dat we hebben. Ik zie vandaag in Nederland overal leerpleinen ontstaan waar 100 kinderen tegelijk in een grote ruimte samengebracht worden, waar men maaltafels gaat aanleren terwijl men touwtje springt. Iedereen met enig begrip van ons geheugen, ons aandachtssysteem, weet dat dat gewoon waanzin is. Mensen kunnen niet multitasken, ook vrouwen niet, hè, maar mannen ook niet. En dat is een echte aandachtskiller. Dus bijvoorbeeld rust in de klas, dat is iets wat bijvoorbeeld 2 keer meer variatie in leerprestaties verklaart dan afkomt.
Ja,
hè?
Ja.
We hebben het in Nederland.
Ja, laten we er even blijven. Want het is geweldig hoe je leegloopt, Wouter. Maar laten we er even bij blijven. Aandacht, ook voor mij eigenlijk heel belangrijk. We hebben ooit een manifest gemaakt. Mm-hmm. En gezegd van een pleidooi daarin. Dat is het ontstaan van Beter Onderwijs Nederland. Hè? Een pleidooi daarin voor vakonderwijs, dus vakkundig onderwijs. En precies eigenlijk vanuit wat jij zegt, je leert daar eigenlijk allerlei dingen tegelijk. Hè? Want, en ga je helemaal zo'n vak beheersen, dan kun je inderdaad dat op andere terreinen gaan toepassen. Of binnen dat vak word je creatief. Hè? Ik zeg ook wel, kunde gaat vooraf aan kunst.
Hè?
Dus wil je mooie gedichten maken, dan is het toch zaak dat je een taal leert.
Hè? Picasso en Mondriaan konden fantastisch tekenen.
Absoluut.
Ook voorbij de hoeken vormen.
En die 4 criteria waren als volgt. Aandacht. Het is in mijn filosofisch werk ook een hele belangrijke. Sowieso een hele filosofie die daar natuurlijk. Aandacht als een cruciale notie. Maar ook concentratie, die ik wel onderscheid. Mm-hmm. Maar ook discipline. Mm-hmm. En het aardige van discipline is natuurlijk dat het, we noemen een vak ook al een discipline. Mm-hmm. En natuurlijk ook motivatie. Maar goed, en uiteindelijk zul je ook nog speelsheid nodig hebben. Maar dat fenomeen van aandacht, jij wijst daar ook op, hè, hoe belangrijk dat is, samen met die concentratie. Wil je juist ook die banen laten ontstaan? Hè?
Absoluut, absoluut. We kunnen ons aandachtssysteem slechts op 1 ding tegelijk richten. En we weten nu eenmaal dat als een smartphone in de broekzak een belletje geeft, dan weten we dat je 15 seconden afgeleid bent. En dan weten we bijvoorbeeld dat de herinnering aan wat in een les gezegd wordt, dat die onmiddellijk met 15-20% zakt. Hè? Dus ons brein is beperkt. Hè? We hebben slechts een beperkte werkgeheugencapaciteit. En dat is ook de reden waarom, als je kinderen wil brengen tot het oplossen van moeilijke wiskundige problemen, dan moet je ervoor zorgen dat de makkelijke problemen, hoeveel is 3x3, de maaltafels, dat die geautomatiseerd zijn. Hè?
Ja.
Je kan de vergelijking maken met autorijden. De eerste keer dat je in een auto zit, dan moet je heel erg nadenken over die koppeling, over de versnellingspook. Als je 60 per uur gaat, hè, dan is dat ongelooflijk snel. En als je 10 jaar autorijdt, dan gaat het automatisch. Dan kan je een perfect moeilijk gesprek voeren terwijl je dat doet.
Ja.
Hetzelfde moet je eigenlijk in het onderwijs bewerkstelligen. Je moet die basisvaardigheden lezen, rekenen, automatiseren, drillen en oefenen, zodanig dat je hersencapaciteit vrijmaakt voor de moeilijker zaken, om inderdaad integralen of vergelijkingen te kunnen oplossen.
En dat doe je het meest efficiënt door te zorgen dat die aandacht, die concentratie worden ontwikkeld.
Dus absoluut.
Dus je ziet het overigens ook met allerlei kinderen die leesproblemen hebben. Mm-hmm. Of die nu ADHD worden gekwalificeerd. Mm-hmm. Als ze rust krijgen en een zekere regelmaat, dat eigenlijk een deel van hun klachten in ieder geval, wat de negatieve effecten betreft op het leren, kunnen worden weggenomen.
Ja, absoluut. En mijn boek is daar tegelijk optimistisch en pessimistisch. Hè? Het is optimistisch omdat het niet zo is dat smartphones onze hersenen ondertussen echt beschadigd hebben.
Nee.
Dus ik wil maar zeggen, kinderen en volwassenen, die kunnen nog steeds hetzelfde aandachtsniveau bereiken van de volwassenen van 30 jaar geleden. Dus er is niet stuk gegaan in ons brein of zo. Maar wat wel zo is dat zowel kinderen als volwassenen het voor hun brein ontzettend moeilijk maken door die smartphone de hele tijd daar te leggen en door zichzelf toelaten erdoor afgeleid te worden.
Ja.
Dus ik heb niets tegen de smartphone. Hè. Ik gebruik hem zelf te vaak. Er zitten ook vele voordelen aan. Maar het belangrijkste is dat je één ding tegelijk doet.
Ja.
En dat ook in de les, dat het gaat over wat je wil dat kinderen leren. En dat manifesteert zich in vele vormen. In mijn boek beschrijf ik bijvoorbeeld onderzoek dat educatieve uitgeverijen, die vinden het vandaag heel plezierig om leuke plaatjes
die plaatjes,
in handen
te zetten. Ik wou het net noemen.
Hè?
We weten
dat afleidt en dat de herinnering aan de tekst onderuit haalt. Hè?
Ja.
Dus, en dat betekent dat als je dus leert over Parijs als hoofdstad van Frankrijk, dan kan je daar wel een plaatje bij zetten van de Eiffeltoren, omdat je dat aan dat kennisnetwerk kunt hangen. Maar zet daar geen plaatje bij van een leuke Franse voetballer, van Mbappé. Hè? Want dat voegt niets toe aan de kennis die je wilt overbrengen. Dus ook daar...
Dat is ook daar eigenlijk ook alweer, precies, ook weer focus, maar ook daar weer de aandacht die afgeleid wordt. Hè?
Mm-hmm.
Want je gaat dus van de tekst weg naar het plaatje.
Absoluut. Maar en dat vertrekt eigenlijk ook vanuit zo'n misconceptie die ik in mijn boek wel heel erg hekel. En dat is de idee dat als het niet leuk is voor kinderen, dat het kinderen dan ook schaadt. Hè? Men doet alsof iets inoefenen, herhalen, studeren voor de toets. Hè? Dat kinderen daar ook ongelooflijk van afzien. Hè? Dat hun mentaal welzijn schaadt. En ja, kijk, ik blijf een psycholoog, dus ik vind die discussie over mentaal welzijn een belangrijke discussie.
Absoluut. Ja.
Er is een probleem met het mentaal welzijn van onze jeugd. En daar moeten we iets aan doen. Maar dat doe je dus niet door kinderen te onthouden van elke uitdaging, van leren, van ambitie. Hè. Het is geen toeval dat zowel in Vlaanderen als in Nederland kinderen nog nooit zo slecht lezen hebben.
Absoluut.
En dat op hetzelfde ogenblik kinderen
het mentale welzijn
niet goed voelen.
Absoluut. Ja, maar dat zeg je ook. Hè. Er is dus een relatie tussen intelligentie. Want dat is ook het woord waarom je wordt gehekeld.
Ja.
Een relatie tussen intelligentie en emotioneel welzijn.
Ja. En die intelligentie, ik ben blij dat je het aanhaalt. Ik heb eigenlijk heel erg getwijfeld of ik dat hoofdstuk intelligentie in mijn boek zou steken. Omdat...
Ik vond hem toch heel mooi.
Ja, kijk. Het is ook het hoofdstuk waar ik misschien zelf het meest blij mee ben, maar je hebt het al aangehaald. Ook in Vlaanderen zijn bepaalde woorden, zoals het woord intelligentie, bijna taboe geworden in het onderwijs. Hè? Omdat intelligentie dan geassocieerd wordt met een soort voorbestemdheid. Hè? En kinderen die het niet goed doen, laat ze dan maar aan hun lot over.
Ja, minder intelligent, dat is bijna alsof je discrimineert.
Ja, absoluut. En dus daarom, dat woord wekt als een rode lap op de onderwijsstier.
Je hebt nu onze minister ook gehoord. Hè? We hebben er toevallig vorige week wat aandacht aan besteed. Die zegt, we moeten het verschil tussen hoger, lager en middelbaar onderwijs moeten we afschaffen. Het is een waaier.
Het is een soort allergie die men ontwikkeld heeft voor wat psychologen dan individuele verschillen noemen.
Ja.
Maar voor een cognitief psycholoog is dat heel vreemd, omdat er is geen tak in de psychologie waar meer onderzoek naar gebeurd is,
empirisch
onderzoek, dan naar het concept intelligentie. En we weten dat kinderen verschillen. Hè? Dat is iets heel vreemds. In de turnles vindt men dat normaal. Luisteraars zullen het logisch vinden dat ik nooit een marathon zal winnen. Hè. Maar in de rekenlessen rekent iedereen precies even snel. En dat is heel vreemd, omdat we weten dat dat gewoon niet zo is. Hè.
Nee.
En daarom leg ik in mijn boek uit van, kijk, intelligentie, wat is dat nu? En ja, daar is een genetische, anatomische basis voor. Maar tegelijk is het zo dat intelligentie voor iets meer dan 40% maakbaar is.
En dat heeft alles te maken met het aanleggen van die netwerken.
Absoluut. En dat gebeurt in eerste instantie in het onderwijs. Hè. Dat is net waarom we zeer veel geld spenderen aan onderwijs. Om dat IQ, om die intelligentie van de bevolking vooruit te helpen. En dat kan. Er is onderzoek...
Ja, misschien toch even vooruitgrijpend. Want je zegt ook, je kunt gewoon laten zien dat naarmate de intelligentie stijgt...
Ja.
Een volk welvarender wordt.
Absoluut, absoluut.
En dan, dat geeft toch wel te denken als je dan kijkt naar de laatste resultaten in Nederland en Vlaanderen.
Kijk, elk jaar onderwijs levert ongeveer 2 à 3 IQ-punten op. Als we dan vaststellen dat Nederland en Vlaanderen vandaag een jaar leervertraging oplopen heeft...
Ja, misschien inmiddels wel meer. Hè?
Voilà, misschien meer. Dan hebben we in onze bevolking 3 IQ-punten verloren bij de jeugd. Hè? Dat duurt natuurlijk even vooraleer die bevolking ouder wordt. Dus dat is wat we verloren hebben. We weten dat dat zware economische uitkomsten heeft en mentale uitkomsten. Wat betreft economische uitkomsten weten we dat kinderen met een jaar leervertraging ongeveer 10% minder zullen verdienen. Gedurende het hele leven. Dat heeft een immense impact. Dat heeft een impact op het bruto nationaal product van het Rijk. Dat betekent dat er minder geld is om zorg te betalen, om armoedebeleid te betalen. Allemaal sociale doelstellingen. Maar die taart moet natuurlijk wel gebakken worden vooraleer je ze kunt verdelen. Een bevolking die minder goed kan lezen en rekenen.
Maar dit heb je gewoon door correlaties vastgesteld eigenlijk. Hè? Dus bevolkingsonderzoek en bruto nationaal product. Of
ja,
hoe komen dat soort cijfers tot stand?
Ja, er is wel... dat is dan onderwijs-economisch onderzoek wat wel prominent aanwezig is in een boek van grootheden zoals Ganoushek en Woesman. En zij hebben ook wel statistische technieken om daar de causaliteit van aan te tonen. Omdat er ook landen zijn die zeer welvarend zijn, zoals Nederland en Vlaanderen, hè, die wel rijk zijn en op een bepaald ogenblik dan ook weer achteruit gaan in wat betreft die intelligentie. En dan ziet men dat ook onmiddellijk in de economische parameters terugkomen. Hè. Dus het is niet enkel een kwestie van rijkdom. Maar waarom heb ik ook dat heikele issue van intelligentie in mijn boek benoemd? Omdat ik me ook erger aan de valse tegenstelling tussen het hart en het hoofd.
Ja, absoluut.
Men doet altijd alsof mentaal welzijn, alsof dat iets helemaal anders is dan cognitieve ontwikkeling. Maar inderdaad, ik bespreek in mijn boek dat als mensen minder intelligent worden, dan stijgt bijvoorbeeld de kans dat ze een klinische depressie zullen doen tijdens hun leven. Dat ze antidepressiva zullen moeten nemen. En hoe komt dat? Wel, als je geconfronteerd wordt met de teleurstellingen van het leven, een dierbare overlijdt, of je verliest je eerste liefje op de middelbare school, dan verwerk je dat veel meer in je hoofd dan in je hart. We kunnen niet denken met ons hart. Hè? Verwerking van moeilijke fasen in het leven, dat gebeurt door gedachten. Je denkt na over, wat is er nu gebeurd? Had ik dat kunnen voorkomen? Hoe zal ik dat de volgende keer aanpakken? Zijn er alternatieven hoe ik kan omgaan met deze tegenslag? Men noemt dat eigenlijk coping of mentale veerkracht. En dat is cruciaal om een mentaal weerbare bevolking te krijgen.
Ja,
en dat
hangt
samen met intelligentie.
Ja, je kan erdoor, zoals ze zeggen, door ervaring en schande wijs worden, maar dan heb je wel een bepaalde onderlaag nodig.
Ja, kijk, je moet weten hoe je moet denken. Ja. En als je alleen maar emotioneel beredeneert, reageert op dat soort dingen, hè, dan daar word je niet weerbaar van.
Het is interessant, hè, want ik ben nu met mijn studenten Plato Staat aan het lezen. En dat is natuurlijk in allerlei opzichten kun je dat boek bekritiseren, maar dat gaat niet om. Maar een bepaalde elementen vind ik dan toch ook hier weer heel relevant. Dat die de twee basisprincipes van de opvoeding van de wachters, dat zijn dan de muzika en de gymnastica. Mm-hmm. Hè? En later komt eigenlijk meer die theoretische vorming. Mm-hmm. Hè? Maar goed, die muzika, daar zit al helemaal die taal in en die verhalen. Mm-hmm. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk ook van het grootste belang om te voorkomen dat mensen eigenlijk verharden en afstompen.
Ja.
Dus dat die muzika iets te maken heeft met een zekere ja, ook vriendelijkheid. Of ja. En dat raakt ergens aan deze thematiek. Hè? Dus kun je spiegelen naar die verhalen? Ben je in staat om...
Kijk, dat pleidooi van Plato voor cognitieve ontwikkeling is er een die ik volledig onderschrijf. En ik heb nogal een economische visie ook op onderwijs, ja. ook omdat ik de links maak met welvaart. Maar ik vind het bijvoorbeeld absoluut geen goed idee dat het onderwijs zich enkel met stemvakken, met techniek gaat bezighouden. Bijvoorbeeld die klassieke talen. Hè?
Latijn, Grieks,
dat gaat over menswording. Hè? En dat zijn universele inzichten, dat gaat om universele vorming. En dan krijg ik vaak te horen, ja, maar de wereld is veranderd en nu krijgen we artificiële intelligentie. Wel, die menswording van wat we in Vlaanderen de humaniora noemen, het zit zelf in het woord, het gaat over het worden van homo, van menswording. Hè. Die klassieke opvoeding, dat heeft 2000 jaar gewerkt en de wereld die verandert al 2000 jaar heel erg hard.
Ja, precies.
Dus ik geloof er wel heel erg in dat je die cognitieve ontwikkeling nodig hebt om ook in de economie en de wereld van 2050, 60 weerbaar
te zijn. Ja, maar daar geldt dan ook weer hetzelfde als je bijvoorbeeld kijkt naar die klassieke taal. Dat ook het aanleren van die talen natuurlijk weer allemaal die verbindingen stimuleert. Die dus op, en dat zeg je ook op een gegeven moment bij je analyse van het geheugen en het vergeten. Dat heel veel mensen zeggen, ja, maar we gebruiken later toch niet meer. Ja, maar dan vergis je. Hè?
Ja, absoluut. Omdat die kennisnetwerken, kijk, mensen hebben heel vaak het gevoel van, ik herinner me niks meer van die biologieles. Maar alles wat je leert, laat een spoor na in het brein. En we hebben technieken en onderzoek om die sporen naar boven te halen. Bijvoorbeeld, jij weet misschien niet meer hoe een bloem opgebouwd is uit de biologieles, maar wat we zien in onderzoek is, als jij dat opnieuw moet leren, dan zal je dat leren in de helft van de tijd die je nodig had toen je het voor de eerste keer leerde. En wat betekent dat? Dat betekent dat alles wat je leert een spoor nalaat in je brein. En dat nieuwe kennis verwerven eigenlijk niks anders is dan die nieuwe kennis aan die bestaande neurale netwerken te hangen. En als die netwerken er niet zijn, dan heb je niets om dat aan te hangen. En dan is je geheugen los zand en dan zal je niks leren.
Ja.
Dus daarom dat die brede vorming ook zo belangrijk is.
Ja, en we hebben nu de discussie over de 21ste eeuwse vaardigheden, maar inmiddels ook de computervaardigheden. Maar hier geldt weer hetzelfde. Hè? Dus als jij die computervaardigheden gaat loskoppelen van concrete kennis, dan is het zinloos.
Ja, kijk, en ook daar, hè, men zegt van, ja, is het nog belangrijk dat kinderen gedichten leren? Hè? Want ze moeten misschien leren programmeren. Wel, ik heb vorige week de CEO van NVIDIA, de belangrijkste chipfabriek, hè, die de chips maakt voor artificiële intelligentie, die zei in een interview, ja, 20 jaar geleden liep ik overal te verkondigen dat iedereen moest leren programmeren. Vandaag zeg ik dat niemand nog moet leren programmeren. Die only language dat is important is the human language. Zo zei de grote baas van NVIDIA. En wat bedoelt hij daarmee? Vandaag moet je geen Java of een andere programmeertaal meer leren. Je vraagt aan ChatGPT, je beschrijft wat je nodig hebt. Hè? En de Java-code die komt er vanzelf uitgerold. Dus zelfs een future-proof vaardigheid zoals programmeren is in razendsnel tempo obsoliet, overbodig aan het worden. En wat moet je dus leren? Wel, kinderen moeten dus zichzelf kunnen uitdrukken om aan zo'n computersysteem duidelijk te maken, hè, wat ze willen dat dat programma doet. Ze moeten begrijpen wat er gebeurt. Ze moeten cognitieve fitness, cognitieve training doen. Hè. En we weten uit onderzoek dat de beste manier om dat IQ te verhogen, dat is letterlijk lezen en rekenen. Ik beschrijf in mijn boek, heel veel staat hier een mooie boekenkast achter jou. Hè. Ik beschrijf in mijn boek heel veel onderzoek dat aantoont dat kinderen die boeken lezen, die worden slimmer. Kinderen die boeken lezen in het onderwijs, die worden slimmer. En dus dat basisonderwijs, dat moet dienen om te leren lezen. Hè? Om die kennisverwerving exponentieel te laten toenemen. En dat doen we niet meer in het onderwijs. Nee. Het gaat over alles, maar het gaat niet over taal en rekenen. In Vlaanderen is er zo'n cijfer. Ik heb daarnet gezegd, we hebben de slechtste lezers van de OESO in het lager onderwijs. Wel, in ons basisonderwijs in Vlaanderen spenderen we nog 10% van de onderwijstijd aan lezen. 10%. Dus 90% niet. Ja. En als je dan terugkijkt 20 jaar geleden, dan besteden we bijna de helft meer tijd daaraan. Ja, Als je dat maar de helft van de tijd meer doet, is het niet zo verwonderlijk dat kinderen het minder goed kunnen. Hè? Want ja, er is al eens een klimaatmars, hè? Er is al eens een discriminatietraining. En dat zijn allemaal belangrijke zaken. Hè? Het klimaatprobleem is een belangrijke zaak. Discriminatie, dat is een belangrijk probleem. Maar het is een illusie te denken dat je dat klimaat gaat oplossen met ingenieurs. Het is een illusie te denken dat je discriminatie de wereld zou kunnen uithelpen als je een analfabeet een bevolking hebt. Mensen moeten kunnen nadenken, ze moeten kunnen lezen, ze moeten kunnen rekenen. En vandaar ook de ondertitel van mijn boek, Waarom lezen en tellen. Er stond eerst de wereld kunnen redden. Mm-hmm. Hè? En toen dacht ik van ja,
het moet wat stelliger.
Geloof ik er nu in. Hè? En je verwees daar net ook naar de UK, naar het Verenigd Koninkrijk. Hè? En ik heb die resultaten ook gezien, die gaan erop vooruit. En toen dacht ik van, ja, laat ons dan maar schrijven waarom ze de wereld zullen redden.
Ja, ja, want... nou, ja, heel goed. Ja. Dus het is een enorm pleidooi voor wat wij binnen onze vereniging hebben genoemd, terug naar de basis.
Ja.
Dat was ook trouwens het thema van onze laatste symposium, terug naar die basis. Mm-hmm. En dat is niet zomaar ideologie, hè. Dat hangt ook echt samen met de ontwikkeling van eigenlijk het hele leven.
Absoluut.
Bevordert dus de intelligentie. Mm-hmm. Daarmee uiteindelijk ook het welzijn van die mm-hmm. kinderen op langere termijn. En daarmee ook eigenlijk hoe het economisch in een land gaat. Dus welvaart en welzijn van een hele gemeenschap.
Absoluut.
Ja, dus het is eigenlijk ongelooflijk. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, Nederland zoals gezegd wat langer dan Vlaanderen, dat we het over zo'n andere boeg hebben gegooid. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat we nu inderdaad zien op allerlei manieren dat sociale problemen, zoals bijvoorbeeld het onderpresteren van bepaalde groepen in onze samenleving, dat die nu worden aangewend om dat onderwijs nog een keer een zetje te geven, mm-hmm. wat ons betreft de verkeerde richting in.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk het tweede deel van onze gedachtenwisseling.
Ja.
En dus we hebben het over dat brein gehad, mm-hmm. Het belang van lezen, rekenen, automatiseren, woordenschat, zorgen dat die verbindingen worden gelegd.
Mm-hmm.
Maar goed, we zien dat eigenlijk op dit moment onvoldoende wordt meegenomen, of eigenlijk nauwelijks wordt meegenomen.
Mm-hmm.
Ook intelligentie is bijna besmet woord. Geworden. En men heeft het over gelijke kansen en zegt dat er wordt eigenlijk gediscrimineerd.
Mm-hmm.
Je hebt een heel stuk in je boek waarin je ook kwestie aansnijdt,
mm-hmm.
maar daarbij ook fel op aangevallen.
Ja.
En dat heeft vooral te maken met volgens mij dat men jouw gedachtegang niet goed begrijpt.
Mm-hmm.
Wij merken hetzelfde mm-hmm. in Nederland ook. We zeggen ja, gelijke kansen, ja. Maar zorg dan voor goed onderwijs. Mm. En wat men nu gaat doen, is gelijkheid van de uitkomst.
Exact, ja.
En dat is echt een nefaste benadering.
Ja, kijk, exact. In Vlaanderen is dat heel duidelijk. Hè. Wij hebben een aantal mensen die het onderwijsbeleid heel erg geïnspireerd hebben. Collega's, academische collega's, die in diverse boeken letterlijk schrijven. Het onderwijs moet streven naar gelijke uitkomsten.
Ja, wat onbegrijpelijk toch?
Zo'n zin is voor een cognitief psycholoog compleet absurd, omdat dat impliceert dat je per definitie kinderen die goed kunnen rekenen en lezen, hè, gaat afremmen, want anders kan je nooit die gelijke uitkomsten bereiken. Hè. En het kwalijke van die gedachtegang vind ik dat men daar met name wat men ermee probeert te bevorderen, namelijk gelijke kansen, dat men net dat vernietigt. En ik ga dat even uitleggen. 20, 30 jaar geleden was Vlaanderen een uitstekende doen, Nederland ook in het onderwijs. En toen dacht men van, ja kijk, we krijgen hier nu...
Ook een emancipatiemotor, hè?
Ja, kijk, ongelooflijk succesvol geweest.
Je schrijft dat ook...
Absoluut. Er zijn geen landen in Europa waar meer arbeiderskinderen met dat ouderwetse onderwijs naar het gymnasium, naar de hogeschool, naar de universiteit geweest zijn als in Vlaanderen. Met onderwijs wat men nu elitair vindt. En zo ergens op het eind van de vorige eeuw heeft men gezegd, ja kijk, nu hebben we de eerste migratiegolven, we hebben te maken met economische armoede, met taalarmoede. Laat ons om die kinderen te helpen, inderdaad, ja, de verwachtingen wat minder hoog stellen. Ja. Hè? Laat ons streven naar gelijke uitkomsten. En als de leraar een uurtje over heeft, laat hem dan besteden aan die slechte lezer en de goede lezer, die moet maar zijn plan trekken. Hè? En ik begrijp op zich wel die gedachte. Hè? Dat is een zeer menselijke en nobele gedachte om dan die zwakkere leerder te willen helpen. Maar in Vlaanderen is ondertussen wel het besef gegroeid, ook door de architecten van dat beleid. Ja. Mensen zoals Dirk van Damme, die ik goed ken en waar ik een zeer grote waardering voor heb, die eigenlijk toegegeven heeft van kijk, we hebben ons daar eigenlijk vergist. Hè? Want wat er eigenlijk gebeurd is, is dat je door die verwachtingen te verlagen, de waarde van die scholingen van dat diploma naar beneden geholpen.
Ja, dat zien we in Nederland exact hetzelfde.
En dat een diploma van het gymnasium eigenlijk niks meer waard is voor zo'n kansarm kind, als dat diploma niet meer betekent dat men kan lezen en rekenen.
Ja.
En het zijn dus eigenlijk de meest kwetsbare kinderen die het grootste slachtoffer worden van een dalend onderwijsniveau. Want uw kinderen en mijn zoon, die hebben thuis een fantastische boekenkast. Ja. Als ze niet lezen op school, dan zullen ze thuis wel lezen. Maar het is uitgerekend, die Turkse Rotterdammer of de Rotterdamse Turk, die afhankelijk is van dat onderwijs, om voor het eerst een mooi boek te lezen. En dat vind ik eigenlijk het meest kwalijke van dat naïeve onderwijsbeleid van de voorbije jaren. Dat het gemotiveerd is met het oog op gelijke kansen, maar dat het eigenlijk de gelijke kansen vernietigd heeft. Want die eerste Rotterdamse Turk, die misschien burgerlijk ingenieur gaat worden, om ingenieur te worden, daar moet je heel goed kunnen voor rekenen.
Ja,
je moet er 9 op 10 kunnen voor rekenen en je moet niet 6 op 10 kunnen rekenen.
Maar,
en wat ik veel te vaak zie in ons onderwijs, is dat men voor die kwetsbare kinderen dan zegt, ja, je hebt 6 op 10, je haalt je diploma, je bent een brave jongen, er is met jou geen enkel probleem. Dus hier is het diploma en hup, je moet de lat hoog leggen voor alle leerlingen. En dus automatisch ook voor die kwetsbare leerlingen.
Absoluut.
Want het is daar waar de sociale mobiliteit gebeurt. Die gebeurt nooit in de staart van de klas.
Ja, daarom zeg ik, het was een feest van herkenning. In 2006 hebben wij dus de vereniging opgelicht. Een van de 10 uitgangspunten was het niet stellen van eisen aan kinderen is een vorm van verwaarlozing.
Ja, absoluut.
En hier ook, hè, dus dat onderwijs dat eigenlijk die eisen naar beneden doet, of soms zelf nauwelijks meer eisen stelt, ziet niet dat ze daarmee in feite kinderen mogelijkheden ontneemt.
Kijk.
Er is een Lars von Trier heeft dan in Dogville, ik weet niet of je de film kent.
Grote
en dan krijg je die scène met die vader die op een gegeven moment bij die met die dochter staat, terwijl zij is dan helemaal aangerand en verschrikkelijke dingen zijn. En die vader die zal dat dorp dan eventjes die brandt het plat. En ze hebben dan met z'n tweeën dat gesprek.
Mm-hmm.
En het is me altijd bijgebleven. En dat hij dan zegt tegen je van ja, weet je, jij wilt altijd goed doen voor mensen. En je wil heb je eigenlijk de eisen die je aan jezelf stelt, die heb je niet meer aan anderen gesteld.
Mm-hmm, mm-hmm.
En hij zegt dan, en dat vind ik zo verdomde arrogant.
Mm-hmm.
En dat is prachtig. Zo van, oh ja, maar daar kunnen ze niet aan verantwoorden.
Kijk, het is arrogant. Hè? Het hele credo van onderwijs moet vertrekken vanuit de leefwereld van een kind. Zo klinkt het dan. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Het is gemakkelijk om te zeggen dat onderwijs moet vertrekken vanuit de leefwereld van een kind. Als de leefwereld van een kind een gepromoveerde filosoof is en rijk is. De elite kan zich dat permitteren. Maar onderwijs dat vertrekt vanuit de leefwereld van een kind wat in armoede leeft, in een Rotterdamse flat, met 6 kinderen in de kamer, is een onderwijs dat verarmt. Onderwijs moet dat kind net een venster op de wereld bieden. Op Plato, op Parijs, op de Eiffeltoren, die hij misschien nooit zal zien. Hè? Dat is net wat die kinderen nodig hebben.
Op de Holocaust.
Om vooruit te gaan. Op kennis, zoals bijvoorbeeld de Holocaust, waar ze thuis niet zullen overhoren als het slecht gaat. Dus onderwijs mag zich niet beperken tot het leefwereld van het kind. Dat is in essentie een zeer elitaire gedachte. En wat ik eigenlijk ook zeer elitair vind, is het neerbuigende waarmee men dan over die kinderen spreekt. Kijk, toen onze vaders of onze grootvaders arbeiders waren en hun kinderen gingen naar het gymnasium, toen klonk ook van dat is niets voor mensen zoals hen. Hè? Maar heel veel kinderen hebben dat gedaan en men is erin geslaagd. En wat bedoel ik daarmee? Vandaag hoor ik mensen zoals bijvoorbeeld Christine Hemmerrecht, een schrijfster die ook in Nederland wel wat bekend is, denk ik. Ik zat ooit met haar in een debatprogramma. En dan zei ze, kijk, ik leer mijn studenten, waar heel veel migranten onder zitten, ik leer hen geen DT-regels meer aan. En ik zat daar verbaasd naar te luisteren. En ik vind dat eigenlijk een verschrikkelijke gedachte.
Het is hetzelfde. Waarom?
Ze gaat ervan uit alsof de migrantenhersenen van Nederland en Vlaanderen in 2024 de eerste hersenen in de geschiedenis
zijn. Die dat niet meer kunnen.
Die dat niet meer kunnen. Maar wat een pessimistisch mensbeeld heb je dan. Maar als wij het natuurlijk opgeven voor die kinderen, hoe kun je dan verwachten dat zij wel taalvaardig worden?
Maar ja, dit gebeurt natuurlijk massaal in het onderwijs.
Absoluut, absoluut. En dat is wat ik in mijn boek ook wel... het racisme van de lage verwachtingen noemen. Ja. Omdat het vertrekt vanuit een soort goed bedoelde menslievendheid. Men wil mensen helpen, maar zachte cognitieve heelmeesters maken stinkende sociale wonden.
Ja, en het is denk ik belangrijk om je te realiseren. We hebben dat toevallig deze week uitgezocht. Een van onze bestuursleden nog eens allemaal op een rij gezet. En als je gewoon de cijfers nagaat, dan zie je dat de uitgaven aan onderwijs enorm zijn toegenomen de afgelopen 20 jaar. Dat is echt, ik geloof dat we inmiddels op 55 miljard zitten in Nederland. Het was toen, dacht ik, een 20. Echt een gigantische toename. Als je kijkt naar het aantal mensen dat werkzaam is in het onderwijs, enorm toegenomen.
Het is geen kwestie van geld.
En kijk je naar het aantal leerlingen, dan is het afgenomen. Mm-hmm. En we hebben het nu, en nu spreken we over, we hebben lerarentekorten, we hebben... En we hebben dus inderdaad onderpresterende leerlingen.
Ja, maar dat is omdat men dus benzine geld giet in de verkeerde motor.
Hè?
Als het over afkomst gaat, de helft van de leraren in Vlaanderen is overtuigd dat die afkomst voor de helft bepaalt hoe goed je zult kunnen lezen en rekenen. Dus afkomst bepaalt eigenlijk al je toekomst voor de helft. Uit onderzoek weten we dat dat eigenlijk slechts 10% is. Het is jammer dat het niet nul is, maar het is 10%. En waarom vermeld ik dat percentage? We hadden het daarnet over discipline. Discipline in de klas bepaalt voor 25% hoe goed kinderen kunnen rekenen. En we smijten dus met miljarden naar die 10%.
Ja.
Vergeefse miljarden, want geen enkele overheid zal ooit armoede in Rotterdam, in Gent, in Antwerpen de wereld kunnen uithelpen. Je kan misschien die 10% naar 8 brengen, maar de impact van afkomst zal je nooit kunnen vernietigen. En ondertussen laat je de maakbaarheid in andere factoren, bijvoorbeeld in klasmanagement en discipline, die 2,5 keer belangrijker is, laat je eigenlijk liggen. En dat vind ik eigenlijk het drama, dat men wel vertrekt vanuit de goede intentie. Onderwijs moet er zijn voor gelijke kansen.
Er wordt enorm veel geld aan besteed.
Maar niet doelmatig.
Maar niet doelmatig.
Niet doelmatig, omdat het net niet leidt tot cognitieve ontwikkeling. En als we net willen dat die migrantenpopulaties in Vlaanderen en Nederland wel in dezelfde mate gerepresenteerd zijn op de universiteit. En dat willen we. Dat moeten we ook willen. Want daar zit vandaag ook het meest onontgonnen potentieel. Sociale mobiliteit in de autochtone bevolking is grotendeels gebeurd. Hè. Dus we moeten dat willen. Maar als we dat willen, dan moet je van die kinderen aan die kinderen hoge verwachtingen stellen.
Absoluut.
En wie 9 op 10 kan rekenen, hè, die moet dat uurtje extra wiskunde krijgen. En dat is het nadeel van die gelijke uitkomstenvisie. Dat je ondertussen, je kan zeggen, die autochtone bevolking afremt. Maar je remt ook die slimme.
Wat nog heel belangrijk is. Je haalt ook echt uitvoerig ook onderzoek aan daaromtrent. Dat het juist heel belangrijk is dat je kinderen van een vergelijkbaar intelligentieniveau bij elkaar zet. En niet alles bij elkaar gooit. Mm-hmm. Wil je uit beide groepen het beste halen.
Absoluut.
Dus het betekent ook dat de zwakkeren er niet bij gebaat zijn om bij hyperintelligente kinderen in de klas te zitten. Dus wat ze nu gaan doen, althans het voorstel, brede brugklas, helemaal mikkend op die gelijke uitkomsten. De vraag wordt niet gesteld, hoe komt het nou eigenlijk dat er nog zoveel, dat we na 12 jaar nog niet die scheiding zouden kunnen maken. Mm-hmm. Misschien wel doordat er iets mis is met ons basisonderwijs, met de leraaropleidingen, met de vakkennis, met de didactiek. En noem maar. Nee, wordt gezegd, we gaan het nu juist oprekken naar 15.
Ja, kijk, dat is echt een van die voorbeelden die voor mij illustreren hoe men in onderwijs steeds dezelfde onzin blijft overdoen.
Ja, want in de jaren 90 hadden we in Nederland hetzelfde, hè? Met basisvorming.
Dat idee om kinderen in dezelfde klas te zetten van verschillende cognitieve niveaus. In Vlaanderen hadden we het VSO in de jaren 70. Ja. Jullie hebben het in de jaren 90 gedaan. Dan is het rapport Dijsselbloem gekomen dat aangetoond heeft. Het werkt niet. Vlaanderen is er toen nadien mee begonnen en nu leeft het idee bij jullie weer. Ja. Het is gewoon een hoop hopeloos. Hè? En dat komt dan vanuit die onderwijssociologie, waar men dan die sociale mix nastreeft. Ja. En waar men dan zegt, kinderen zullen leren van elkaar. En dan vraag ik aan mijn collega's sociologen, maar hoe werkt dat dan in de klas als kinderen moeten zwijgen en ze zitten naast elkaar? Hoe leren ze dan van elkaar? En van wie leert dat sterke kind dan precies? Ja. Hè? En dat verraadt eigenlijk een fundamenteel onbegrip, terwijl elke ouder... Hè, die een kind heeft, hè, die zo briljant is als Robert Dijkgraaf, en een ander kind, hè, dat Donald Trump is, en je gaat die kinderen samen lesgeven, dan weet je dat dat niet goed lukt. Hè. Je hebt beter twee Robert Dijkgraafs in de klas, hè, en daar kan je een andere onderwijs aan geven dan een klas met twee Donald Trumps. Elke ouder weet dat. Elke leraar weet dat.
Nou ja, sterker nog.
Maar vanuit een academische ivoren toren doet men dan alsof dat ideaal, alsof je die realiteit gewoon kunt negeren. En dat idee van de brede brugklas, dat doet men over en over en het kost ons leerwinst. Hè. Er zijn schattingen die aantonen dat het langer samengehouden van kinderen tot 14, 15 jaar ongeveer 4 à 5 maand leervertraging oplevert. Maar dat is de helft van de totale leervertraging die we de voorbije 20 jaar opgelopen hebben. Dus dit is een wezenlijk probleem en men blijft die fout opnieuw maken. Franstalig België heeft me nu net die brede brugklas ingevoerd tot en met 15 jaar. En tegelijk circuleert een plan om de leerplicht op 16 jaar te laten ophouden. Dus dan houd je iedereen samen tot 15. Zowel de toekomstige filosoof als de toekomstige bakker. En een jaar later dan zegt men van, nu hoeft dit niet meer. Wel, het resultaat is dat je dus geen filosofen meer krijgt, maar ook geen bakkers en geen automechanikers. Hè? Omdat iedereen eigenlijk
Het is ook zo wonderlijk, hè? Want als je nou kijkt naar gewoon naar de sporten. Hè? Op alle gebieden zeg je uitsplitsen, zorgen dat je degene die getalenteerd is nog wat meer kan geven. Die minder getalenteerd is, moet je het weer anders aanpakken. Bedoel, dit is natuurlijk een praktijk, kennen we op allerlei terreinen. En het is ook logisch.
Vandaag vinden we het alleen nog fantastisch als Mathieu van der Poel sneller fietst dan de anderen. En dan staat de hele bevolking in ontzag voor dat talent en die prestatie. Maar als het in het onderwijs, over het onderwijs gaat, ik zie geen enkele ouder nog op social media posten, nou, mijn kind heeft een grote onderscheiding of heeft een magna cum laude. Nee, hij is geslaagd.
Nou ja, en wat je zegt, kijk, daar zie je het bredere maatschappelijke thema, want het kind gaat dus minder presteren, krijgt eigenlijk een diploma dat minder waard is. Mm-hmm. Wordt vervolgens misschien in zijn beroepspraktijk minder snel aangenomen. Of gaat minder snel carrière maken. Daar wordt gezegd, oh, dat is discriminatie. Want kijk maar, ze hebben dezelfde achtergrond. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ja, misschien maakt hij wel volop taalfouten. Is minder taalvaardig, kan minder goed rekenen. Maar ja, dat is dan systemische discriminatie. En vervolgens wil je dus inderdaad zeggen, nou gaan we numeriek vaststellen hoeveel mensen moeten worden aangenomen. En wat betekent de kwaliteit van instituties gaat achteruit. Dus je holt op deze, door eigenlijk heel raciaal te denken en niet naar die onderwijskwaliteit te vragen, hol je dus je hele institutionele kwaliteit uit.
Hè? Absoluut, maar ook hier weer, hè, het zijn de elitaire academische hoogleraar linguïstiek die 20 jaar geleden plots verkondigden dat standaardtaal niet belangrijk is.
Ja,
hè?
Zeker.
Dat het maar één repertoire was in de brede rijkdom aan talen en dat dialecten en zelfs thuistalen in het onderwijs, dat perfect ook kan. En een hoogleraar linguïstiek, die kan zich dat natuurlijk permitteren, want die kinderen die groeien sowieso op in een taalrijke omgeving, die zullen dat standaard repertorium wel kunnen hanteren als het nodig is, maar die Turkse Rotterdammer dus niet.
Absoluut.
Dus het is met name voor dat kwetsbare kind belangrijk dat die standaardtaal in het onderwijs gehanteerd
Ja, maar ook, maar wat ik wil benadrukken, dat is ook maatschappelijk. Want op het moment dat je langs die lat dus vervolgens weer naar instituties gaat kijken, en dan ga je sowieso kwaliteit inleveren.
Absoluut. En zeker als het gaat om de institutie die onderwijs is.
Omdat onderwijs, daar zien we het al eigenlijk.
Onderwijs is wel de grote gelijkmaker geweest. Hè? Vlaanderen en Nederland hebben hun welvaart wel te danken aan de democratisering van het onderwijs. Aan die arbeiderskinderen die het wel degelijk wel de stap gezet hebben. En het is echt absurd dat we nog nooit zo rijk geweest zijn als vandaag. Hè? En dat we dan plots voor het eerst in de hele geschiedenis van de mensheid een Nederlandse en een Vlaamse bevolking zullen hebben die minder goed kan rekenen, kan lezen, die minder rijk zal zijn dan de vorige generatie.
Nou, dat noem je gewoon decadentie eigenlijk.
Ja, dat is de reden waarom ik ook op het eind van mijn boek soms ook wel en ook nu boos word. En
ja, dat merk ik. Maar
en op mijn paard zit.
Die woede herken ik. En, en zodra ik er maar goed over ga vertellen, dan kom ik daar vanzelf weer in. En dan denk ik, wat doen we eigenlijk met elkaar? Laten we eindigen met inderdaad dat positieve voorbeeld Verenigd Koninkrijk en wat ons te doen staat. Want we kunnen gewoon zo niet door. Hè? Ik geloof dat toch ook het alarm in Vlaanderen toch ook goed afgegaan is, in Nederland ook. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog allerlei partijen die hun ideologie hebben, die belangen hebben, financiële belangen of anderszins. Maar wat moet er gebeuren, Wouter?
Well, kijk, of het alarm al afgegaan is, dat weet ik eigenlijk niet. In de politiek wel.
Wel, precies.
Jullie hebben minister Wiersema gehad met zijn terugkeer naar de basis. In Vlaanderen hebben we Ben Weitz met zijn terugkeer naar de basis. Ik ga spreken bij alle politieke partijen. Ik ben zelf een liberaal, maar ook onze meest dominante partij, N-VA. Maar ook bij de socialisten merk ik dat het discours wat we net voeren, dat men daar ondertussen wel veel meer van overtuigd is dan 10 jaar geleden. Ik merk dat ook bij ouders. Ik krijg elke dag mails van ouders die zeggen, ja, je hebt gelijk en we zijn zo blij dat iemand dat eens opschrijft. Ik merk het ook soms bij leraars, maar waar ik het te weinig nog merk, vind ik, is bij beleidsmakers en onderwijs zelf, onderwijs besturen. Waar je die naïeve ideeën vanzelf ontdekkend leren. Hè? We gooien een kind in de oceaan en het leert vanzelf wel zwemmen. Daar durft men dat gelukkig niet, maar in taalonderwijs doet men dat gewoon. Hè?
Ja.
Geen instructie meer, hier is een boek en zoek het maar uit. We weten dat dat niet werkt. Ik hoor die ideeën bij onderwijs besturen bij wel nog steeds.
Absoluut. Dus wat moet gebeuren? Wat zou de politiek moeten doen?
Terug naar de basis. Laat zich zo samenvatten. Leer lezen en rekenen en doe dat met methoden waarvan de leereffectiviteit aangetoond is.
En dat is een rol voor de inspectie?
Kijk, de inspectie kan daar een rol in spelen. In Vlaanderen vandaag bijvoorbeeld is dat niet zo. Onze onderwijsinspectie is compleet afwezig in het debat over onderwijs.
Dus vrijheid van onderwijs betekent ook vrijheid voor verwaarlozing.
Leerprestaties worden bij ons in Vlaanderen ook niet gemeten door de onderwijsinspectie. Jullie hebben in Nederland natuurlijk wel al de hele tijd CITO-toetsen, valt veel over te zeggen. Ja. In Vlaanderen komen nu pas voor het eerst Vlaamse toetsen eraan. Dus onze politiek weet eigenlijk ook niet hoe goed kinderen kunnen rekenen en lezen. Mochten we niet deelnemen aan PISA, dan zou dat heel onduidelijk zijn. En je verwees daarnet naar de UK. Dat vind ik wel een belangrijk voorbeeld, omdat ik wil ook geen, en ik ben ook geen cultuurpessimist als liberaal. Ja. Optimism is a moral duty. Het kan echt wel. En ik verzet me dan ook wel tegen mensen die zeggen, ja oké, maar je hebt nu migratie en je hebt smartphones. Wel, in Londen en de UK lopen ook veel migranten.
Ja, zeker.
Daar hebben kinderen ook smartphones. Daar heeft men in de jaren 80 ook een taaldidactiek, onderwijsmethoden over taal, ingevoerd, die erop neerkwamen van, hier is een boek, zoek het maar uit, we doseren geen grammatica meer. Men is immens getuimeld op PISA. Ongeveer bij het begin van deze eeuw hebben cognitief psychologen, zoals ik zelf, Cathy Russell bijvoorbeeld, gezegd van, maar dit is niet hoe kinderen leren lezen, we hebben daar betere methoden voor. En men is op heel veel plaatsen in de UK, men heeft dat top-down opgelegd vanuit de overheid.
Vanuit de overheid?
Ja, en ik ben als liberaal eigenlijk geen voorstander van.
Ik heb vanzelf de tweeslachtigheid, maar het zal moeten gebeuren.
Voilà, maar als je natuurlijk vaststaat dat het volledig systeem een verkeerde keuze maakt, daar heeft men het dus top-down gedaan. En wat ziet men dat vandaag de UK, met eigenlijk die klassieke leesmethode, vandaag in PISA en Ierland, de sterkste stijgers zijn van Europa. Ja. En er zijn tal van scholen, hè. Er is een directrice van de Michaela Schools, hè. Het is te vinden op social media voor de luisteraars, hè. Die in de UK gekend staat als de strengste directrice van Vlaanderen. Hè. Ze heeft zelf allochtone roots en ze heeft een heel diverse school, hè. De hele wereld zit op haar school en zij zet de beste resultaten neer op die Engelse gestandardiseerde toetsen met zeer klassiek onderwijs. Dus als je mij vraagt, wat moet er gebeuren? We moeten echt terug naar die basis. Het moet gaan om lezen en rekenen. stop met de pedagogelarij, hè, met allemaal onderwijsmethoden, ja, waarvan we weten dat ze niet werken. Hè. Je leert echte maaltafels niet beter door tegelijk touwtje te springen. En vooral, stel ook hoge verwachtingen. Hè. We doen onze kinderen daar geen oneer mee aan. We beschadigen hen niet. Integendeel, die cognitieve ontwikkeling is cruciaal voor de mentale veerkracht.
En als ik jouw boek goed lees, dan wat voor lezen en rekenen geldt eigenlijk ook voor de vakken.
Ja, kijk.
Dus we hebben natuurlijk een heel die golf gehad van competentieonderwijs. Geen duidelijke eigenlijk eindtermen meer.
Ja.
Onvoldoende helder wat je nou precies moet kunnen en kennen aan het eind van de rit.
Ja.
En dat leidt maar weer tot een verdere verwachting.
Kijk, de leraar aardrijkskunde moet niet wanhopen. Ik heb natuurlijk lezen en rekenen.
Ja, dat is belangrijk als boodschap.
Ja, ik heb dat gebruikt als metafoor voor de terugkeer naar de basis. Maar ik heb daarnet het voorbeeld gegeven. Je kan niet kritisch nadenken over Gaza als je niet wat aardrijkskunde en geschiedenis mee hebt. Hè? Dus natuurlijk gaat het ook over kennis. De zaakvakken, zoals we dat in Vlaanderen noemen.
Ja, ben je bij ons ook.
Die zijn belangrijk voor die neurale netwerken. Hè? Dus het gaat natuurlijk ook daarover. Maar laat ons ook geen illusies creëren. Als kinderen vandaag niet meer kunnen lezen, hè, dan is het ook een illusie te denken dat ze geschiedenis zouden begrijpen.
Lezen en rekenen en schrijven zouden we bij kunnen denken.
Ja, absoluut.
Maar dat is absoluut de basis.
Ja.
Wouter, ontzettend bedankt voor een inspirerend gesprek. En ik mag hopen dat deze boodschap behoorlijk resoneert. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland.
Het is geschreven voor ouders, voor leraren, voor de hele maatschappij.
Ja.
Het is gebaseerd op 300 studies, maar geschreven als ware het voor de kranten
een
weekblad.
Precies. Nee,
hè?
Het is heel toegankelijk en het heeft mooie tabellen. En het laat echt de noodzaak zien dat het roer om moet. Dus ik laat het nog één keer in beeld. Dus mijn kind, slim kind.
Dankjewel.
Wouter, hartelijk dank.
Dankjewel.